Goedemorgen. Op deze vroege zondagmorgen hartelijk welkom bij de laatste aflevering van Hour of Power in deze mooie maand maart. Maar we hopen nog heel veel afleveringen van Hour of Power te mogen maken. Het is vandaag een bijzondere zondag en dat zult u merken, want we hebben een relatiecoach zometeen op de bank die met humor vertelt hoe je relatie kunt verbeteren en hoe je tot een goed huwelijk kunt komen. En verder Mindy Kim, zij zingt in Shepherd Grove het prachtige Alleluia. En uit de film The Mission het ontroerende Nella Fantasia. En Bobby Schuller spreekt over het feit dat je van geven rijker wordt. En als je geeft, dan leef je zorgeloos. Hoe dat allemaal in elkaar steekt, straks in deze uitzending van Hour of Power. En nogmaals, goede zondagmorgen en heel hartelijk welkom.
From Shepherd's Grove in Garden Grove, California. Welcome to the Hour of Power with Bobby Schuller.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Can we give a hand to all of those who are watching on television? We want to say we love you. We're so glad you're joining us today. And that's the great thing about this ministry is we're a global church. We have people all over the world that are joining us and worshiping with us. So we're so glad you're with us today. Would you turn around to those who are standing near you, greet them warmly in the name of the Lord, and say, God loves you, and so do I. Let's pray. Father, we are so thankful for the opportunity to gather together to celebrate your truth, your goodness, and your beauty. We pray, Lord, that as we gather here, the name of Jesus would be lifted up, not only in this church, but all around the world. We pray that every word that is spoken, every note that is played, every prayer that is prayed would go to you and be received like a sweet-smelling incense. Lord, we love you so much, and we're so grateful to be here. And it's in Jesus' name we pray. Amen.
Thank you.
In preparation for Bobby's message this morning, hear these words from the Gospel of Matthew. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. May God add his blessing to the reading of his word.
church is more than just a building. It can be much bigger when we let it be. The church is people. It's you. It's me. It's all of us. And this is a program about the church that's happening in our world today.
Er staat een wasmand met schone was op de trap, wachtend om naar boven te worden gedragen. En de vrouw des huizes denkt, lijkt me duidelijk, die wasmand moet naar boven. Haar man loopt langs en die denkt, wat een levensgevaarlijke situatie. Pakt de wasmand en zet hem midden in de huiskamer neer. Dat schrijft Kokkie Dros de Wit in haar boek Lang leven de liefde. En het moet een handleiding zijn om samen een leven lang gelukkig te zijn. Nou, leuk dat je hier bent, Kokkie, maar als ik nou even kijk naar de realiteit. 1 op de 3 huwelijken strand, 30.000 echtscheidingen vorig jaar. Grote drama's, denk ik, in levens, ook van kinderen. En je zegt lang leven de liefde. En dit hele dunne boekje, ik vind het heel leuk hoor, want er zit heel veel humor in, is de gids om een leven lang gelukkig te zijn. Ja?
Ja. Nou, je brengt het wel als een heel hoogdravend boek. Nee, ik kom in mijn praktijk, ik werk als relatiecoach, met stellen die heel veel problemen hebben. Zoveel problemen tegen waarvan ik denk, hadden jullie maar eerder dat of dat geweten of een ander patroon aangeleerd. En vanuit dat idealisme ben ik dit boekje gaan schrijven. Ik heb niet de illusie dat ik denk van nou, en vanaf nu strandt geen huwelijk meer, want hè, het enige ware hulpmiddel is er. Nee, absoluut niet. Maar ik ben er wel van overtuigd dat er heel erg veel mooier en beter kan worden begonnen.
Ja. Op de man af. Jij bent getrouwd. Wat maakt jullie huwelijk gelukkig?
Nou, ik denk dat er is niet zoiets als het recept of de sleutel van wat is een goed huwelijk. Maar wat ik altijd bij mijn man heb gevoeld, Nico heet hij, ik kan helemaal mijzelf zijn. Ik weet wat ik ook doe, hoe ik me ook gedraag. En soms kan ik echt heel naar zijn, zou ik maar zeggen.
Oh, ja?
Maar heel erg mezelf. Ja, iedereen heeft zo'n kant. Iedereen heeft wel zulke buien. Ik weet dat hij van me houdt. Ik ben niet bang dat zijn liefde op een dag alleen zegt van, nou jongens, ik ben zat, ik ga er vandoor. Er is een veiligheid waarin ik helemaal mijzelf kan zijn. En ook mijn diepste hart en mijn diepste pijn aan hem durf te laten zien. En dat heeft hij ook bij mij. En daardoor is het zeg maar, de basis heel erg sterk. Wij weten, op elkaar kunnen we terugvallen. Op elkaar kunnen we vertrouwen.
Maar hoe bereik je dat? Want heel veel echtparen hebben conditionele liefde. Als jij dit voor mij doet, dan doe ik dat voor jou.
Ja.
En als jij zo bent, dan wil ik ook wel zus zijn.
Nou, kijk, een relatie heeft eigenlijk verschillende fases. Je begint vaak echt vanuit een onwijs verliefde toestand. Je hormonen gieren door je lijf. Nou, je kunt niet van elkaar afblijven. Je bent echt de allerleukste persoon die er is. En jouw geliefde is nog leuker. Dat hormoon dat bekoelt op een gegeven moment. En dan kom je in een fase dat je wat ruzies krijgt. En je bent nou eenmaal verschillend. Zelfs al trouw je met iemand die heel erg op je lijkt, je bent gewoon niet helemaal hetzelfde. Dus die verschillen komen hoe dan ook een keer naar buiten. En het is de kunst dat je met elkaar een patroon weet te ontwikkelen. Dat jij die verschillen durft te omarmen van elkaar. Van oké, dat ben je. Je bent anders. Maar dat je dan niet de neiging hebt om je maar anders te gaan gedragen. Want oké, dat doe ik wel voor die ander. Want dan kan het ontstaan dat bijvoorbeeld wat ik veel zie is dat vrouwen zich de neiging hebben om zich wat kleiner te maken. Want anders is die man misschien niet. En het hoeft helemaal niet te betekenen dat die man zo'n dominante van hallo, ik bepaal even hoe het is, persoonlijkheid is. Maar het is vaak een patroon wat langzaamaan ontstaat. Het is dus heel erg belangrijk dat als je begint aan een relatie, dat je allebei je ruimte hebt om echt te zijn wie je bent.
Nou, dat is een hele preek. Ik moet even over nadenken. Ik hoor ineens zoveel.
Ja.
Waar past die wasmand in het hele verhaal?
Dat past in het hele verhaal bij het klassieke man-vrouw verschil. Niet iedere man, iedere vrouw is hetzelfde. Maar je ziet over het algemeen wel dat vrouwen wel vaker al stappen in hun denkproces hebben gemaakt waar die man van denkt, huh? Dus dat wasmand voorbeeld, ja, dat zullen veel mannen en vrouwen wel herkennen, denk ik. Ja. En een man heeft dan ook nog wel eens de neiging om die wasmand heldhaftig op een veiligere plek neer te zetten. Weet je wel, denk nou, wat een gevaarlijke situatie. Ik ga dit wel even regelen. En waardoor die vrouw alleen nog maar sterker denkt, ja, zie, hij vindt die wasmand helemaal niet belangrijk. Hij vindt mij niet belangrijk. Dus daarin kan zoiets schijnbaars, onbelangrijks als een wasmand, toch wel raken aan iemands echte identiteit.
Ja, maar net als de was zich in de wasmand opstapelt, kunnen de problemen zich dermate opstapelen, dat jij als relatiecoach vaak te hulp moet schieten.
Ja.
Want nou komt er een jong echtpaar bij. Je zegt, Kokkie, wij zijn ongelooflijk blij aan onze relatie begonnen. En we hebben ons goed voorbereid. En na 3 maanden merken we lopen vast. Wat zeg je dan? Wat kun je dan doen?
Ja, dat ligt natuurlijk heel erg aan de situatie. Meestal vraag ik een stel van kunnen jullie eens een ruzie benoemen? De meeste stellen hebben een soort van themaruzie. Een ruzie die vaker terugkomt. Ik noem dat het dansje dat je doet.
Dat kan vind ik leuk gevonden.
Ja, je doet eigenlijk een soort van dansje. En dat is ook wel de kunst. Wat ik stellen vooral wil laten zien, is dat het niet zijn probleem is of haar probleem, maar een dansje dat zich tussen jullie afspeelt. En door iets wat zij zegt, voelt hij in zijn hart iets wat niet lekker zit. Waardoor hij dat gaat zeggen. Waardoor zij weer in de hart iets niet fijn vindt en zij gaat dat zeggen. Het is ontstaan eigenlijk zo, zie je dat? Zo'n patroontje. En vaak kan dat betekenen dat ze allebei heel erg tegen elkaar aan het schelden zijn. Maar daaronder zit eigenlijk iets niet lekker.
Ja.
En de kunst is, kun je op dat niveau komen, wat er in jullie harten leeft.
Probeer jij relaties te verbeteren of huwelijk te redden? Waarvoor lach je?
Ja, ik vind het niet dat ik kan zeggen dat ik huwelijken red of dat ik degene ben die relaties verbeter. Ik probeer handvatten te geven dat stellen zelf hun relatie verbeteren.
Ja. Jij zegt, dat vond ik heel eerlijk, iets over jezelf, over een wat moeilijke kant, laat ik het zo formuleren. Over je man, die is alleen maar perfect.
Dit komt op televisie.
Ja, helemaal.
Nee hoor, mijn man is gelukkig ook niet helemaal perfect. Nee, we hebben allebei. En dat is ook wat je menselijk maakt. En ik weet wel, toen ik verliefd op hem werd, toen stond hij echt daar. En ik kende natuurlijk mijn minder leuke kanten. Dus ik denk, ik ben echt helemaal niet zo leuk als hij. En dat ik aan het begin van onze relatie af en toe echt opgelucht was als hij ook eens een keer zijn niet leuke kant liet zien. Ik, gelukkig. Hij is niet zo perfect als ik altijd dacht. Ja, het is heel erg. Maar het maakt hem menselijk. En het maakt je gelijkwaardig met elkaar. Ja. Je hebt niet altijd alleen maar
mooie momenten.
Ja,
ik had je gevraagd iets mee te nemen wat jou heel dierbaar is. En dat ligt daar op de bank.
Ja.
En toen je net hier opstapte, zei je, dat is toch leuk als ik het nu weer teruglees.
Ja.
Wat is het?
Dit is een van mijn dagboeken. Die ik heb geschreven in mijn tienerjaren, mijn puberjaren. Ik schreef altijd al heel veel en heel graag. Dat kan ik lekker even terugtrekken. Ik kom uit een gezin met 5 kinderen. Oudste 3 dochters. Nou ja, het was af en toe fijn om je even terug te trekken, zou ik maar zeggen. Dus schrijven was voor mij een uitlaatklep. En ik las het weer terug. En dit is net het dagboek uit de periode dat ik verliefd werd op Nico. En het is heel erg leuk om terug te lezen.
Durf je
en klein,
te doen?
Ja, ik ga gewoon even een heel klein stukje lezen. Ja. Morgen, dan zal ik hem zien. Ben ik verliefd op God of ben ik verliefd op Nico? Van mijn part allebei. Ik weet het niet meer, Nico. Ik tracht hem te veroveren, maar faal enigszins. En wat nog hulpelozer is dat ik gewoon niet goed weet wat ik nou voor hem voel. En ik ben heel erg onzeker wat hij voor mij voelt. Maar ik zie het morgen wel. Hij is zo ontzettend lief.
Wat mooi.
Ja, hè?
Ja, ik krijg mijn traan in mijn ogen.
Ja, joh, ik begrijp het.
Je noemde God. Want God is voor jou belangrijk?
Ja, ja. Ja, ik ben opgegroeid in een warm gezin. En mijn ouders hebben ons eigenlijk allemaal bijgebracht dat Gods liefde niet iets voorwaardelijks was. Als ik denk aan mijn godsbeeld, dan God is er, God houdt van je, Jezus is er voor je. En ik heb daar ook nooit aan getwijfeld, mijn hele leven lang niet.
Eerlijk?
Ja, dat realiseer ik me ook hoe verder ik in mijn leven kom, dat het niet vanzelfsprekend is. Ja.
Jij groeide op in een groot gezin, een muzikaal gezin, want met je zusje zing je ook nog, heb je een kwartet.
Ja.
Wil je hier ook wat zingen of?
Nou.
Nee?
Okay. Beter van niet.
Maar wel ingelichte bronnen hebben mij verteld dat je op je slaapkamer allemaal wijsheid op het behang kookte en je vader dan enigszins ontstemd weer opnieuw ging behangen. Klopt dat?
Ja, dat klopt, ja. 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 Ik,
nou, zit je toch even met een mond vol tanden?
Nou, ja. Ik zit even terug te denken wat ik op die muur schreef ook, ja. Het klopt. Het moest er bij mij uit. Ik ben wel iemand die heel expressief is en zo. En ik had ooit wel zoiets van, ik ga je die aankamer een keer opnieuw behangen. Maar dat deed ik natuurlijk niet. En het stond ook wel gaaf dat je gewoon dingen op de muur schreef. Maar ik schreef gedachtenspinsel op de muur, dat klopt, ja.
Nog even, want we gaan over een paar tellen naar de kerk om te luisteren naar zang. Hele mooie zang. Wat zing je samen met je zusjes?
Nou, wij zingen van alles. Van Johannes de Heer tot I'm Walking in the Air of het lied Morning Has Broken. We vinden het heel erg belangrijk dat muziek gewoon... Het mag echt heel mooi klinken. We beleven er ook plezier aan als we het met elkaar zingen. En we staan ook allemaal op onze eigen manier in die groep, zou ik maar zeggen. Maar wel vanuit het idealisme om God groot te maken. En mensen te bereiken met zijn liefde.
Ja. Heb je een favoriete componist?
Nee, ik heb geen... Ja, ik denk dan toch David. Ja. De psalmist.
Ja, nou, hier nog één hoor. Ja. Maar wij gaan in Shepherd Grove luisteren naar Mindy Kim. Een vrouw vind ik zelf met een van de mooiste stemmen ter wereld. En zij gaat het Alleluia zingen.
Prachtig.
Wat prachtig, hè?
Heel mooi.
Een paar jaar geleden was ze in Nederland. En toen zong ze heel mooi It Is Well With My Soul. En daar tussendoor zong ze het Wilhelmus. Dat vonden we in die Sint-Janskerk in Gouda iets ongelooflijk moois. Even terug naar jou. Heel veel mensen hebben een probleem in hun relatie. Daarvoor ben je relatiecoach. Hoe ben je daartoe gekomen?
Ik heb ooit gewerkt op een school in Utrecht-Overvecht met tieners die op de een of andere reden niet meer in het regulier onderwijs functioneerden. En in 85% van die gevallen bleek dat die kinderen uit een gebroken gezin kwamen. En toen dacht ik, hè? Het is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je ouders bij elkaar zijn. Dat eerst, want je komt uit een heel veilige omgeving. En ten tweede dacht ik, blijkbaar zit daar toch een verband in. Of je uit een gezin komt waar ouders bij elkaar zijn en hoe het met jou gaat. Het is natuurlijk nooit altijd zo van je ouders zijn gescheiden en dus gaat het met jou niet goed. Maar ik zag wel, daar is het begonnen, dat ik zag dat het heel veel invloed heeft wel op kinderen. En vanuit dat idealisme is het ooit gaan groeien. En ja, zo langzamerhand vielen er steeds wat puzzelstukjes op mijn plek. En ja, ik kreeg op een gegeven moment... Ik had twee kleine dochtertjes van 1 en 3. En toen raakte ik zwanger van een tweeling. Dus ik ging van 2 naar 4 kinderen binnen 4 jaar. Ik had dus 4 kinderen onder de 4. Ja, dat is een hele intensieve periode. Maar voor mij was dat wel een moment dat ik heb nagedacht over... wat wil ik nu met mijn leven? Waar wil ik naartoe? En ja, er kwamen toen dus echt gewoon hele mooie dingen op mijn pad... waardoor ik dacht, ik moet dit nu gaan doen. Ik kan dit nu gaan doen. En daar ben ik heel, heel erg dankbaar voor, zeg maar. Dat het echt zo, dat zie ik echt wel, dat het zo geleid is. En natuurlijk is het ook wel iets wat je zelf moet gaan doen. Maar ik kreeg de kans wel ontzettend... Alsjeblieft, aangereikt.
Heb je levens gered?
Levens gered? Nou, dat durf ik niet zo te zeggen. Misschien wel mensen gedachten helpen veranderen... waardoor ze veel meer hun kwetsbaarheid hebben durven laten zien... en van de ander hebben.
Ja, je komt zo ongelooflijk blij, gemotiveerd over. Dat is echt een waterval
van vreugde.
Je bent een waterval van vreugde.
Ja, ik geloof er ook echt in. En ik zie hoe ontzettend gelukkig het mensen kan maken... dat ze iemand naast zich hebben staan van wie ze weten... hij of zij is er voor mij. En ik ken ook de andere kant. Hoe ontzettend veel pijn het kan doen... als jij juist het idee hebt dat iemand die je zo nodig hebt... er niet voor je is.
Ja. Bijbelse principes voor een gelukkig huwelijk. Waar vind je die?
Volop.
Ja. Een Bijbel vol.
Ja, nou, wat ik altijd grappig vind... mensen denken bij een Bijbelse visie op het huwelijk... vaak aan dingen over seks voor het huwelijk... de rolverdeling van man en vrouw... Terwijl ik denk, volgens mij laat de Bijbel ons daar iets veel, veel diepers, veel mooiers over zien. En dat is dat God naar ons hart kijkt. Ook die onvoorwaardelijke liefde die God voor zijn kinderen heeft. Dat is een soort van glimp zoals een man en een vrouw naar elkaar mogen kijken. Echt naar het hart. Mensen kijken zo snel naar de buitenkant, maar God kijkt naar ons hart. Ik denk, als je op zo'n manier als man en vrouw naar elkaar kunt kijken, dat jij... echt wel de tools in handen hebt om heel lang heel gelukkig te worden samen.
Ik ga even terug naar je boekje, ja. Lang leven de liefde. Ik heb het met plezier gelezen. Liefdestalen, dat vond ik ook een leuk onderdeel. Zullen we daarmee afsluiten?
Ja.
Ga je aan.
Nou, wat veel mensen niet weten is dat iedereen zijn eigen manier heeft om liefde te uiten. En ook zijn voorkeur om liefde te zien bij de ander. En Gary Chapman, een bekende Amerikaanse schrijver, heeft daar een boekje over geschreven. Meerdere boeken trouwens. En hij onderscheidt erin eigenlijk 5 liefdestalen. De eerste is positieve woorden. Dus wat leuk dat je er bent.
Wat zie je leuk.
Ja, en de liefdestaal die jij nu spreekt is het even aanraken. Lichamelijke aanraking. Dat is helemaal niet meteen iets seksueels te zijn. Dat is gewoon een arm om iemands schouder. Ja. Weet je? Even die nabijheid voelen van mensen. En de liefdestaal die er is het samen zijn. Gewoon naast elkaar op de bank. Ja. Lekker een filmpje kijken. Of een spelletje doen. Gewoon het bij elkaar zijn. Dan is er nog een liefdestaal. Dat is dienen. En dat is niet het dienen van, wow, ik doe precies wat jij wil. Maar het dienen van vanuit jouw liefde voor de ander, iets voor de ander willen doen. Haar auto wassen, hem een ontbijtje op bed brengen, haar een massage geven. Nou, dat soort dingen.
Klinkt allemaal simpel.
Ja, ideaal als je partner die taal spreekt. Want dat je... en de laatste taal is het cadeautjes geven. En het hoeft niet per se iets heel groots te zijn of zo. Mag wel. Maar het gaat er gewoon om...
Ik wilde net als afscheidsgedoon diamanten ring geven.
Dat bedoel ik. Het mag wel, inderdaad. Ja. Maar het kan gewoon iets heel kleins zijn. Of een persoonlijk briefje. Of iets wat je iets ergens zag in de winkel... waardoor je aan iemand moest denken. En de kunst is eigenlijk dat jij weet wat jouw liefdestaal is. Wat jouw voorkeur heeft. En die van je partner. Die van je geliefde te ontdekken. Want daardoor, als even voor jouw partner heeft als liefdestaal... lichamelijke aanraking. Dan weet je dus hoe belangrijk dit even voor hem of haar is. Ja. Dus je kunt op die manier ook die ander tegemoetkomen in zijn of haar behoefte aan de liefde.
Prachtig.
Ja.
Ik heb veel geleerd vanmorgen.
Dankjewel.
Super. Ik wil jou, want we hadden het over cadeautjes geven. Een diamantenring zit er dan niet in, maar wel een mooi kruisje.
Nou, met toch iets wat sprankelt. Dankjewel.
Ja,
prachtig.
Ja. En ik wil je ook een dagboek meegeven. Het is een prachtig dagboekje. Kijk eens, met allemaal bemoedigende teksten. Geestelijk fit. De stormen van het leven bedaren. Geloof het beste. Met hele mooie foto's erin. Hou vast aan je geloof. God schat, ik noem maar op. In de stormen van het leven bedaren. Een woord van bemoediging. Nou, Prachtig. Kijk eens aan. Dan kun je de dag mee beginnen.
Dankjewel.
Hey, ongelooflijk fijn dat je hier was.
Ja.
En we zullen even laten zien hoe je jouw boekje kunt verkrijgen.
Dankjewel. Heel fijn om hier te zijn geweest.
En wij gaan naar Shepherd's Grove.
Today we're going to look at the Sermon on the Mount, my favorite, a passage from Matthew chapter 6. If you have your Bibles, please open them up. In Matthew, Jesus is preaching the Sermon on the Mount. And the reason I'm reciting it is because this is one of the few places where a sermon is actually preached. So this wasn't written down and given to someone. Rather, it was somebody wrote down what Jesus said as he was standing on the mountain preaching to people. Now, these people were poorer than you. I don't know how poor you are, I don't know how destitute you are, but I promise they had less than you do. They had less safety. They lived in a world that was occupied by Roman soldiers. They lived in a world of disease. They lived in a world of a very short lifespan. And Jesus said this to these people with real confidence. He gets on the mountain and he says this: "Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in the heavens where moth and vermin do not destroy and thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." You see, the eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be filled with light. But if your eyes are bad, your whole body will be filled with darkness. No one can serve two masters. Either he'll hate the one and love the other, or he'll be devoted to one and he'll despise the other. You see, you cannot serve both God and money. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you eat or what you will drink, and do not worry about your body, what you will wear. Isn't life more important than food and the body more important than clothing? By the way, as Jesus is preaching this, he's outside, and so he says, "Look to the birds of the air." He says, "Look to the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns." I always imagine a bird comes flying through, you know. "And your heavenly Father takes care of each of them. Are you not much more valuable than they? Who of you by worrying can add a single hour to his life? And look how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. If that's how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire to be burned, how much more will he clothe you, O you of little faith? Therefore, do not worry, saying, what will we eat, or what will we drink, or what will we wear? For the pagans run after these things, and your heavenly Father knows you need them. But seek first his kingdom and his righteousness. And you know what? All those other things will be added to you. Don't worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Can I get an amen?
Amen.
Okay. This passage is about two things. It's about worry and it's about treasure. About worry and it's about treasure. Jesus begins by saying, don't store for yourselves treasure on earth where moth and rust destroy. So what I believe this passage is saying is essentially this. If you want to live a life that is without worry, then you need to live a life that treasures God and that allows God to treasure you. You need to treasure God and let God treasure you. You know, everybody treasures something. What do you treasure? Children have treasures. Old people have treasures. Young people have them. What do you treasure? People begin to look and sound and act like their treasures. In fact, the more somebody treasures something, the more they take on the essence of the thing they treasure. Look, the things we treasure affect the way we act, the way we think, the way we speak, the things we listen to, the literature we read, the things we attend. What you treasure affects who you are. What do you treasure? And almost everybody treasures money. And the danger is that if you treasure money above all things, you will live a worrisome life, even if you're rich. Lots of people don't necessarily treasure money and they're rich, and lots of people are poor and have no money and yet treasure and have their hearts set after money. Can I get an amen? In fact, it's not just rich people that make treasure an idol. Very often, poor people will make treasure an idol because they're deceived in believing that if they just have enough money, all their problems will go away. That does not mean to invalidate. If you're poor, if you're struggling, man, that is a real form of suffering, and God will give you a breakthrough, I believe in it. But we cannot make money the priority in our life. So what do we treasure? We ought to treasure the things of God. We ought to treasure what God is doing. We ought to treasure heavenly reward and heavenly treasures. That's what Jesus says. Now, many people don't understand what treasures in heaven means. I used to think treasures in heaven meant a big pile of gold. That was light laughter because many of you are like, isn't it a big pile of gold? Wait, hold on. I was promised some gold. I'm not sure why you want a big pile of pavement in heaven, because that's what it is in heaven, right? No, that was a joke, too. it's not that. In fact, every time you see heaven in Greek in the Bible, it should say the heavens. I always make it the heavens, even though most of the time the Bible says just heaven, singular. And that is such a grievous mistranslation. Because in Matthew, Jesus says, he doesn't say store for yourselves treasures in heaven. He says store for yourselves treasures in the heavens. That's what he actually says. Because in the Jewish mindset, the world is broken into three heavens. The third heaven is what we all think of when we think of heaven, the pearly gates. That's where we as Christians go when we die. The second heaven is outer space. It's Jupiter and Mars and stars and planets. But the first heaven is the air around you. And so very often when it says something broke out from heaven, it doesn't always mean like heaven. It means like just came out of nowhere, like just came out of the sky, like just came into the air. And so When Jesus is talking about storing up treasures in the heavens, he's not talking about gold. He's talking about storing up the things that really matter in life. It means you treasure God. It means you treasure God's ways. Treasures in the heavens are things like wisdom, things like favor, things like working and living in the gifts of the Spirit, things like discernment, things like joy and meaning and fulfillment. Treasuring the kingdom of God and having treasures in the kingdom of God means that my heart beats for the things of God. Nothing makes me happier, more fulfilled than knowing that God's work is being done in my life and in the world around me. To treasure the things of God means to treasure those things. And when you treasure those things, it affects the way you talk, it affects the way you act, it affects the things you believe. When you treasure the things of God more than anything, when you treasure character above all, that is what Jesus is talking about. Your life becomes completely different. And so that's what we want. We want to treasure the things of God. We want to treasure God and His kingdom. We want to store up for ourselves treasures in the heavens, but people very often want to store up for themselves more just like treasures on earth. In other words, very often we put our trust not in God, not in character, not in the abilities He's given us, not in His favor, not in His love and life. We put our trust in money. If you treasure money above all things, you treasure something that is very, very fleeting. Jesus says you cannot, and see this is very funny, He says you cannot serve both God and money. And we think that that's an either-or thing. He's saying, no, you can't serve them both even at the same time. See, I think the problem is that we say, I'm going to serve money and not God. I think the problem is that we're saying, I'm going to serve money and God. And He says, you can't do that. It's kind of like, I'm going to trust God with my life and all the things I do and such and such. But in case that doesn't work out, I got money as my safety net. Money is my backup. Money's going to help me out if worse comes to worse. Means to live in the kingdom of God. Hear me. I'm not saying, you know, mismanage your money. I'm not saying be a fool with your money. I'm saying don't live your life for money. Be smart with your money, but be the kind of person that dwells so fully and so deeply in the love and knowledge of God that if all your money vanished, you'd be okay because you still have God. And you know that this is the way life is and that God will bring you around. I know many wealthy people, business owners, have experienced this lots. They had lots of money and they lost everything. And then they got more money and they lost everything. You can't live your life for money. Treasure the things of God and you will live a worry-free life. The second thing, and I'll finish with this, the second thing is to let God treasure you. Let God treasure you. You know, God treasures you anyway, but a lot of us sort of don't want to let Him treasure us. We always want to frame God that he's just like everybody else. We think God, this word, worry, did you know it literally means to be choked or strangled? You ever feel that way when you worry? The word anxiety, I've talked about it before, merimnao, it means to be in parts or in pieces. That's what anxiety is like to the soul. I'm getting pulled in this way to money and this way to God and this way to my kids and this way to my work. Do you ever feel that way? I'm always being pulled in this direction and that direction and your soul begins to tear. That's anxiety. Anxiety and worry is this sort of chronic feeling in your gut that, well, what's going to happen and how am I going to be okay? And if I have lots of money, I'll be safe. Money won't do it. And so anxiety then, in psychological terms, anxiety really is this. When we in life experience trauma or stress, we take those experiences and we sort of push them down into what's called the subconscious. We repress those things. And then we think, because in our conscious mind we've forgotten about them, that they've sort of gone away. And in truth, God made us this way so that, like, if you have a stressful experience or a traumatic experience, later on in life, you'll go to a safe place with a friend or a counselor or even to God, and you'll dig up those emotions, so that they can be healed and that they can be loved. And that's how stress and trauma is healed in the mind and in the soul. But what we tend to do is instead we feel like, well, it's gone away. And so we have another stressful situation, you cram that down. Then you have another trauma and you cram that down. And so what you do is you constantly stay busy and hurried and worried and restless, and you keep cramming stuff down. And the longer you do that, that's going to affect your health. It's going to affect the way you sleep. It's going to affect the way you treat people. You cannot do that to yourself. Be kind to yourself. We have to be loved in our soul. We have to be loved on the inside if we want to be people that are not worried and stressed out all the time. Listen, people who have a high self-respect, self-value, dignity for themselves usually are not as worried as people who are either narcissistic or have a low sort of self-esteem or self-respect for themselves. People who have sort of a high self-respect and self-esteem tend to just kind of think things are going to work out and things are going to be okay, right? They think, you know, God's been there for me, people are there for me, things will work out. But people that don't have that often feel like people are out to get them or God's out to get them. The second part of the sermon is essentially this. It's not only that you have to treasure God, it's that you have to know God treasures you. And he does. He does. He treasures you. And that's the heart of Jesus saying, man, if God clothes the grass of the field this way, if God cares for the birds of the air this way, how much is he going to care for you? He loves you. You're his children. Of course he loves you. You love your kids? Do you? Those of you who have kids? Of course you do. You love your grandkids? Of course you do. You wish you'd started with them, right? Yeah. God loves you more than you love your kids or grandkids. God treasures you. God adores you. God values you. God wants you to go to heaven more than anybody. God wants you to live a full life more than anybody. God loves you enough that he gave his own son, Jesus, that you could be redeemed to him. You are worth as much and loved as much as Jesus and Mary and Peter and all the heroes of the faith. They were not loved on merit. They were loved on who they are, the essence of who they were, and that was children of God. And so you are loved. You're the beloved. God loves you, and God will take care of you. You don't have to worry. Trust him and believe in him. Can I get an amen?
Amen.
I'm going to ask you to close your eyes for just a moment, and I'm going to give you the opportunity to turn over your life to God. Many of you have come to this place, or you're watching on television and you say, my whole life I've been seeking after money and wealth and women or men, relationships or stuff, and it's never been enough. Many of you come to this place looking for answers, and I want to say that if you're watching or you're with us this morning, it is not an accident. It's not an accident. And I want to give you the opportunity today to turn your life over to God, to trust in him. If you want to do that today, then pray this prayer quietly in your heart with me. And then the whole church together will all say amen, and this will be a way of receiving. Father, we come before you, and we give you our mess. We give you our mess, our baggage, our struggles, our trials, our disappointments, our sickness, our aging. Lord, if you're real, if you're true, make yourself real to me. Forgive me of my sin. I'm sorry. And bring me into friendship with Jesus. I trust my soul to you. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen.
Thank you.
As you know, my darling wife, Hannah. This is my wife, Hannah, and this is my mom, Linda. Hi, Mama. Love you. And the reason I'm bringing up Cohen. Hey, buddy. Say hi. How you doing? Now, this was a very difficult year for us, and we just want to say thank you to this church. You took
all
a couple.
Prayers.
All the prayers, and we're just so, so grateful for you, and very thankful. Cohen is so healthy now, developing well, and he hasn't had he's only had maybe one or two seizures in the last 6 months when he had 14 a day back in the day. So he's healthy and hanging out and throwing things, and yay! Can you clap your hands? Yay! Can you say, I love you?
Hi.
Say, I love you.
I love you.
I love you too. All right. Thanks, guys.
And your mom's been instrumental in his healing too.
Yeah, I'm really thankful for my mom, and she's really been there for us with Cohen and was there at all the hospital visits, and we're so grateful. Thank you, Mom. Thank you, guys. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
En met deze indringende vraag van Bobby Schuller sluiten we deze uitzending van Hour of Power af. Volgende week is het Pasen, het feest van de opstanding, het feest van het nieuwe leven. En ik zit hier midden tussen nieuw leven, unieke nieuwe tulpensoorten. En we zitten hier met duizenden tulpen, hyacinten en allemaal mooie variëteiten op deze bloemen, geschonken door de pollentelers uit de Bollenstreek, onder leiding van Hour of Power kijker Willem van der Akker. Hartelijk dank daarvoor. Volgende week hopen we weer te zijn, dan met die uitzending over Pasen, waarin Bobby spreekt over de betekenis van Pasen en hier op de bank generaal Jan de Klein plaatsneemt om te vertellen hoe Pasen zijn leven veranderde. Lieve kijkers van Hour of Power, een hele fijne zondag toegewenst en ik hoop tot de Paasaflevering.
Good morning. Thank you for watching Hour of Power. We want to say thank you to all of our donors who continue to help us keep our mission alive. You know, many of you say, as you give each month, it's really hard for me to write a check, put it in an envelope, find a stamp. Is there a way I can just give automatically? Yes, the answer is yes. It's called a sustaining partner, and the sustaining partners really are helpful to us. We can know exactly how much money is going to be there every month, and it helps us kind of make our strategic decisions. We're inviting you to consider becoming this reoccurring donor. Write to us or call us, and we'd love to help you through it. Remember, as always, God loves you, and so do we.